Het is zo simpel.
Luister gewoon eens naar de zwangere.
En Lien's partner.
Dit is Wijziging Verwachting. De podcast van Dr. Mama met geboorteverhalen waarin je een echt beeld krijgt van wat de geboorte inhoudt voor jou.
In elke aflevering ontvangen we nieuwbakken ouders die hun verhaal met ons willen delen.
We duiken het verhaal dieper in en ontrafelen gevoelens en gebeurtenissen.
En tevens slaan we een brug tussen de ouders en de medische wereld.
Wij zijn Brechtje
en Meerte
van Dr. Mama. Artsen die je echt goed voorbereiden op de geboorte.
En vandaag praten we met Anna en Wanne over de geboorte van hun dochter Fie.
Dinsdagochtend 14 april 2020 worden we rustig wakker. Ik ga een kopje koffie maken en vraag wat jij wil. Glaasje water, prima.
Ik word licht teleurgesteld wakker. De krampen die ik in de nacht voelde waren heviger geweest dan de voorgaande nachten. En ik had stiekem gehoopt dat ze hadden doorgezet.
Ik loop heen en weer naar de keuken en zet een glaasje water neer en ga terug voor mijn espressootje.
Jij bent zoals elke ochtend een espressootje aan het maken en een glaasje water voor mij. Ik ga naar de wc, sta weer op en dan water. Wan, water!
Ja, schat, staat links, heb ik al neergezet naast het bed.
Nee, Wan, water!
Ik loop snel terug en jij staat in de gang bij de wc met een goede flats water. En het drukt nog steeds. Alright, er is een en ander aan de gang, denk ik.
Vol spanning, het gaat beginnen. Pak jij een maatbeker waar ik onhandig wat vruchtwater in opvang. Ziet er helder uit. Wat nu? Laten we de verloskundige maar bellen. We maken een selfie om het laatste moment dat we met z'n tweetjes zijn vast te leggen.
Ik bel de verloskundige, ze feliciteert ons en ze is heel rustig en ze zegt super, dan wordt ze waarschijnlijk vannacht ergens geboren. Het kan nog wel even duren. Ik kom tussen 12 en 2 wel even langs.
Ik besluit de slofjes af te breien waar ik nog mee bezig ben. Dan kan ze die gelijk aan als ze geboren wordt. Onhandig zit ik op een stoel. Bij elke beweging van mij of van ons meisje komt er weer een golf water mee. Ik heb een verband in een boxer van jou gestopt om het water op te vangen, maar ik zit inmiddels al aan de derde doorweekte boxer. Ik kan me al vrij snel niet meer concentreren op het breien, omdat de weeën zich aandienen. Naar jou toe doe ik alsof het lichte krampjes zijn, omdat ik het voor mezelf zo lang mogelijk wil downplayen. Dit zal tenslotte nog wel een tijdje gaan duren. Rond 12 uur wordt de pijn heftiger en kan ik echt niet meer verder breien. En ook tegenover jou kan ik niet meer doen alsof de pijn wel meevalt.
Om 12 uur begin je toch wel het een en ander te voelen en ga ik timen. En geeft die app eigenlijk al best snel aan, it's time to go to the hospital.
Laten we voor de grap de weeën-app eens proberen. Die geeft aan, it's time to go to the hospital. Nou, er zal wel niks van kloppen, die app werkt niet.
Het is nog zo tranquilo allemaal. Wel intens, maar goed te doen tussendoor. Dus we besluiten gewoon te wachten op de verloskundige.
Ik ga in bed liggen, waar jij al een fijn plekje hebt gemaakt met vuilniszakken en handdoeken, zodat het matras beschermd blijft. We appen nog wat mensen die zich afvragen of er al iets begonnen is. Ze zitten er nog in, niks gelogen, maar ik wil liever niet dat iemand weet dat het begonnen is, omdat het me heel relaxed lijkt als ik weet dat anderen aan het wachten zijn. De weeën worden echt een stuk heviger en komen ook steeds sneller op elkaar. Ik vraag waar de verloskundige blijft. Jij belt, ze staat al met haar jas in haar hand.
De verloskundige komt om 12:15 binnen. Ze controleert en je hebt al tussen de 3 en 4 centimeter ontsluiting, afhankelijk van hoe Fie aan het woelen is met haar hoofdie.
Ik reken op 1 centimeter, dus zo gauw als ze zegt dat het al 3 à 4 centimeter is en dat de baarmoedermond al heel soepel is, ben ik heel positief verrast. Ik zit al behoorlijk lekker in mijn eigen space. Ik weet eigenlijk niet precies wat jij ondertussen allemaal doet. Waar je vraagt, meestal op het goede moment waar ik behoefte aan heb. Zoals, zal ik het bad voor je aanzetten? Soms ook even net niet op het goede moment. Je moet me niks vragen tijdens een wee.
De verloskundige vraagt, wil je dat ik blijf of zal ik nog even naar de zaak? Jullie hebben het volgens mij hier hartstikke lekker samen. Nou, dat vinden wij ook, dus ze vertrekt. Je gaat 2 keer in bad, we lopen rondjes in huis en proberen samen de weeën op te vangen voor zo goed of slecht het gaat. We hebben van tevoren een playlist gemaakt, speakertje aan. Ik zet de lichten overal lekker zacht en heb zelfs nog uit een soort doe-iets-drang vuilniszak op de badkamer aan me geplakt om het maar zo zen mogelijk te maken voor je.
Ik ga in bad als de verloskundige weg is, wat ik echt heel chill vind. In bad ben ik lekker verder aan het spacen met mijn ogen dicht. Jij hebt de ramen ondertussen afgeplakt met vuilniszakken, wat ik pas de volgende dag zie, overigens. Waardoor het iets donkerder is. Ik wapper het warme water langs mijn buik op de pijnlijkste plek en zo adem ik door de weeën heen. Bij heftigere weeën denk ik alleen maar, hoe heftiger de wee, hoe sneller ze er is. Ik heb zo vreselijk veel zin om haar te ontmoeten. Dat is ook het overall gevoel van de bevalling. Vanaf het moment dat mijn vliezen breken, voelen we samen echt, nu gaat het gebeuren. Nu gaan we bijna ons meisje ontmoeten. Ik kom goed in de positieve cirkel terecht waar we over gehoord hadden tijdens de cursus.
Om 4:30 komt de verloskundige weer om te kijken hoe het gaat.
Ik lig zo stoned als een garnaal in bad. Zo, ik zie de oxytocine lekker stromen, zegt ze. En ik denk alleen maar, oh yes, zeker wel.
Ze zegt dat als je wil weten hoeveel ontsluiting je inmiddels hebt, je rustig in je eigen tempo uit bad kan komen en in bed mag gaan liggen. Dan blijkt dat je al best ver bent, 9 centimeter ontsluiting.
Ik kan het bijna niet geloven. Ik had dit voor mijn gevoel echt nog wel een hele tijd vol kunnen houden. Ook omdat ik dacht dat dat zou moeten. De bevalling zou immers pas in de avond echt doorzetten, toch?
We moeten bedenken wat we gaan doen, ziekenhuis of thuis. We vragen toch of er in het ziekenhuis dicht bij ons huisplek is. Dat leek ons wel wat, al twijfelen we toch.
Echt een lastige beslissing. Ik heb een soort angstbeeld van dat er complicaties kunnen komen en dat ik dan gewoon al in het ziekenhuis wil zijn. Maar ze stelt ons gerust door uit te leggen dat zij heel goed eerst de hulp kan verlenen. Ik had geen idee dat zij onder andere zuurstof voor de baby heeft en bloedstoppers voor mij. Daarnaast wonen we zo dicht bij een ziekenhuis dat we daar in een noodgeval ook heel snel kunnen zijn.
De verloskundige belt het ziekenhuis. Daar is plek, maar ze merkt ook dat we twijfelen omdat het thuis zo goed gaat. Ze zegt, ik weet zeker dat ik haar hier perfect op de wereld kan zetten met jullie. En als het echt mis is, dan zijn we zo bij het ziekenhuis.
Ook zegt ze dat ik in de taxi persweeën kan krijgen. Ik hoor op een soort onbewust niveau dat die persweeën dus niet veel langer op zich willen laten wachten. Wat voor mij de doorslag geeft om thuis te blijven.
Dat is net het laatste setje wat we nodig hebben. We blijven thuis. De Spotify is inmiddels door zijn eigen lijst heen en blijft op de achtergrond muziekjes draaien. Waarop de verloskundige zegt, dat wordt een Motown baby.
Het duurt niet lang voordat de persweeën er zijn. Ik zit in zo'n chille, ontvangende vibe dat ik ook deze weeën gewoon onderga. De verloskundige geeft aan dat ik mee mag geven en vertelt me te luisteren naar mijn lichaam. Het duurt even voordat ik doorheb dat ik nog flink aan de bak moet.
Ik probeer te helpen waar ik kan. Ik bedenk dat je wat moet eten, dus ik gooi iets te enthousiast een dextro in je mond, waardoor je bijna stikt.
Ik hang in alle mogelijke houdingen aan het kledingrek, die we gelukkig met goede pluggen in de muur hebben gezet, blijkbaar. Op handen en knieën, op de yogamat, de baarkruk, op het toilet met Snoop Dogg en ook in bed. Jouw tegendruk en kracht heb ik continu nodig. De kraamverzorgster komt binnen om de verloskundige te assisteren. Oeh, nu zijn we echt dichtbij, denk ik. Ik voel aan hun spanning dat het echt niet lang meer zal duren. Zo gauw als zij allebei de kamer uit zijn om een en ander voor te bereiden, geef ik jou opdracht om te laten zien waar de hydrofiele doeken liggen. In de commode, onderste plank, middelste bak. Jij loopt de gang op als ik de verloskundige aan je hoor vragen. En weet jij waar de hydrofiele doeken liggen? Ik voel me on top of the world, compleet in charge.
Het gaat nog voorspoedig, alleen de persweeën gaan blijkbaar niet supersnel. Ondanks alle houdingen, hangen aan het kledingrek, handen en voeten op een yogamatje, half hangen op bed, half lopend, stukje in bed op de rug, alles komt voorbij.
Dan is er een spiegeltje. Ze wil dat ik kan zien wat er gebeurt, omdat het persen blijkbaar niet opschiet. Ik heb nog steeds niet echt door dat dit het moment is waarop ik vol aan de bak moet.
Ik krijg de opdracht op dat spiegeltje te zoeken. Ik kom terug met het allerkleinste make-up spiegeltje ooit. Niet echt wat ze bedoelde, dus het werd met een dankje aan de kant gelegd. Na 5 kwartier persen zegt de verloskundige, je gaat me nu laten zien dat ze hier gewoon geboren kan worden. Je hebt in principe 2 uur de tijd voor de persweeën. Anders moeten we alsnog naar het ziekenhuis en daar hebben we geen zin in.
De druk wordt opgevoerd. Ze zegt dat ik in 1 kwartier, omdat ik inmiddels 1,5 uur persweeën had, moet laten zien dat ik haar hier geboren kan laten worden. Ik denk, no fucking way dat we nu nog naar het ziekenhuis gaan.
Dus even weer een goede schop onder de kont, waardoor je echt in een soort mega oervrouwmodus gaat.
Ik zet de turbo erop. Ik pers door, ook al is de wee al lang voorbij. Ik vind het ook heel chill dat ik eindelijk echt voel dat ze er bijna is. Daarvoor was dat gevoel toch meer een soort abstracte, superheftige obstipatie, vond ik.
Je roept nog ergens, doe de deur dicht voor de buren. Terwijl ik denk, nou 5 straten verder hebben ze ons nog gehoord. Die deur gaat echt niks doen.
Jij zit achter me en zegt, daar komt ze, daar komt ze. Ik zet me af tegen jouw lijf. De verloskundige zegt dat ik mijn voeten in geitenwolle sokken op de grond moet houden. Ik pers en dan is ze er.
En binnen dat kwartier is VR, geboren op de baarstoel, na al dat persen in de gekste houdingen.
Ik kan alleen maar zeggen, ze is er gewoon, ze is er. Ze huilde niet, maar daar ben ik niet eens ongerust over. Ik heb haar tegen me aan, terwijl ik gewoon in ons eigen bed kan liggen.
Vie huilt niet, ze kijkt super nieuwsgierig uit haar ogen, beweegt met haar hoofdje en lijkt alles wel heel interessant te vinden.
De tijd staat stil. Ik heb geen flauw idee hoeveel tijd overal tussen zit, maar de rust is zo ontzettend fijn.
Ik knip de navelstreng door en zo zijn we een gezin.
Al het gedoe kan me niks schelen. Ik kijk alleen maar naar ons meisje. En zelfs bij de hechtingen denk ik, oh, iedereen vindt dit naar en beweegt even. Nou, dan geef ik geen kick hoor.
We zitten superblij op bed. Wat een topverloskundige en wat fijn dat het allemaal thuis kon. De vluchttas staat nog steeds in de woonkamer.
En dan zijn we voor het eerst met z'n drietjes alleen in de kamer. We kijken naar ons meisje en zeggen tegen elkaar, dit is toch raar, dat dit helemaal niet raar voelt.
Het voelt echt magisch om de volgende ochtend voor het eerst met Vio op pad te gaan. Van de slaapkamer naar de woonkamer.
Wat een bevalling, wat een bevalling. Wat een bevalling.
Jongens, wat een bevalling. Ik heb tijdens jullie verhaal echt regelmatig keihard gelachen. Maar hoe kijken jullie erop terug?
Ja, eigenlijk ook wel zoals dit verhaal is. Of ja, zoals we het hebben opgeschreven. Ja, heel goed, heel positief eigenlijk.
Ja, het ging eigenlijk allemaal zo soepel. Dat het gewoon heel leuk was. En af en toe inderdaad ook nog een tijd voor een grap tussendoor. Ook onderling tijdens de bevalling nog. Dat we echt dachten van ja, kom maar op met alles eigenlijk.
Ja. Mm-hmm.
En het was wel, ik denk wat het voornaamste is dat die verloskundige ons wel echt heel veel vertrouwen gaf. Waardoor we ook echt dachten van ja, kom maar door. We kunnen het gewoon. Het gaat hartstikke goed. Mm-hmm. En dat laatste deel doen we ook gewoon nog echt hier.
Ja, we kijken er echt heel goed op terug. Toch? Ja, eigenlijk meteen al dat ik echt... Nou, voor mijn gevoel dus 5 minuten later, geen idee hoe lang het was. Maar dat ik gewoon echt dacht, nou, ik zou het nu acuut nog een keer kunnen doen.
Ja, eigenlijk. Meteen erachteraan. Gewoon.
Ja, huppakee. Eigenlijk wel, ja.
Jeetje, ja. Ja, want je klinkt inderdaad in het verhaal, Anna, heel chill en heel ontspannen. En je weet natuurlijk van tevoren, je hebt geen idee wat die weeën precies met je gaan doen. Hoe heb je die weeën dan uiteindelijk ervaren?
Ja, ik vind het dus heel lastig om het echt terug te bedenken hoe het nou was eigenlijk. Mm-hmm. Gewoon een soort het gevoel wat ik er aan over heb gehouden, dat is wat ik nog weet. En echt die pijn of hoe dat dan echt was, dat weet ik eigenlijk ook echt niet meer. Ja, en ik was van tevoren gewoon heel nieuwsgierig. Mm-hmm. Dat ik het, ja, ik wilde dat gewoon al mijn hele leven heel graag meemaken. Dat ik gewoon heel benieuwd was hoe dat dan was en wat je lichaam aanmaakt aan hormonen en aan die pijnstilling en hoe dat dan zou zijn. Omdat je het inderdaad echt niet voor kan stellen en ook achteraf met niks kan vergelijken.
Nee, dus je bent er echt head first ingedoken, zeg maar.
Ja, ik dacht echt, ja, kom maar door. Ook gewoon, ja, dat ik gewoon echt heel nieuwsgierig was van, oké, ja, geen idee. Als dit de ergste pijn is die je ooit moet meemaken of zo. Of, mm-hmm. Ja, ben ik wel benieuwd hoe dat dan is. Of
ja,
zo.
En eigenlijk was je ook, je dacht steeds van, het moet nog veel erger worden. Dus dit kan ik nog aan of zo. En dat kwam ook omdat ze aan het begin had gezegd van, het duurt echt nog even. Dus was het steeds van, oké, ik moet dit niet nog te erg vinden, want het wordt nog heftiger,
ja,
zeg maar.
Ja, dat klopt.
Dus dat heeft denk ik ook wel meegespeeld. En in bad was je echt gewoon een stoonde garnaal. Dus was, ik kon hoog of laag springen, maar daar kwam ik niet meer tussen, zeg maar. Dus dat was helemaal afgesloten gewoon.
Ja. Ja, maar ondanks dat je zegt, je kunt het misschien niet eens meer helemaal goed terughalen hoe je het hebt ervaren, viel het eigenlijk wel mee ten opzichte van je verwachting?
Ja, durf ik bijna niet te zeggen, maar ja, eigenlijk wel. Maar omdat ik inderdaad denk ik dus de hele tijd dacht, dit is nog maar het begin.
Ja.
Dit moet ik gewoon nog heel lang vol gaan houden en het wordt nog veel erger dan dit.
Ik moet ook lachen dat je zegt, durf het bijna niet te zeggen, want het voelt toch ergens ook een beetje een taboe om te zeggen, ik had gewoon een chille bevalling. Maar dat was het wel.
Ja, ja.
Ja, ze bestaan.
Ja, maar het is inderdaad wel, ik durf dat echt bijna niet te zeggen. Omdat ik gewoon denk, ja. Ook dat ik bijna denk van ja, of heb ik het al helemaal geromantiseerd of zo? Dat ik dat ervan heb gemaakt. Maar ik weet wel echt dat ik vlak daarna al dacht van nou.
Schiet eens op, man.
Ja. Nou, dat zal ook weer niet, maar.
Nee, maar zo werkt het. En dat is wat we weten van pijnsystemen. Je hebt je biologische pijndrempel. Die is natuurlijk al verschillend bij iedereen. En dan heb je ook nog je emotionele pijndrempel. En die wordt ook helemaal gevoed door wat je in het leven maar hebt meegemaakt. En uiteindelijk is dat een soort cocktail waarvan je ook nog eens een keer niet kan voorspellen hoe het dan voor je is bij je bevalling. Want zelfs als je jezelf normaal als kleinzerig zou bestempelen, dan kan het je bij je bevalling zomaar meevallen. En zo is het echt appels met peren vergelijken. En is dat dus ook eigenlijk de boodschap. Doe dat niet, maar hoor dat het ook mee kan vallen en dat je dus inderdaad lekker op een flow kan zitten.
Ja.
En Wanne, jij zat ook best wel op een flow, een ware MacGyver flow met vuilniszakken voor de ramen. Je hebt echt van alles uit de kast getrokken, maar hoe heb jij dan je rol ervaren? Want je zegt ook, ik kwam maar in dat bad, niet meer tussen beider.
Nee, wat je zegt, ik dacht gewoon heel erg praktisch van wat ik ook kan doen om ook maar iets van verlichting of sfeerbeheer te doen, zeg maar. Dat wil ik graag doen. Maar op een gegeven moment had ik ook wel door dat ik dacht van, nou, wat ik zei, ik kwam er gewoon niet meer tussen. Het was gewoon echt muziekje aan en lichtjes zacht en helemaal zen. Ja. Dus toen liet ik er af en toe ook wel gewoon weer eventjes. En dan af en toe, ja, maar even wat doen om het doen ook.
En wat vond je daar dan van, dat je er niet helemaal tussen kon?
Nou, niet erg. Want het zag er echt, ik heb foto's gemaakt, het zag er allemaal heel, heel zen uit. Dus ik dacht wel van ja, dit is zo relaxed. Het voelde gewoon allemaal zo goed. En dat is ook wel echt, dat we achteraf blij zijn dat het allemaal gewoon hier heeft kunnen gebeuren. Waardoor we zelf ook, naarmate de bevalling verder kwam, steeds meer vertrouwen kregen van ja, het is gewoon allemaal top. Dus ja, we gaan het hier gewoon doen.
En het was wel soms, dan schreeuwde ik je er wel weer ineens bij.
Ja.
Toch? Dan was ik gewoon, en dan voelde ik het weer aankomen. En dan was het echt zo, wat, nu komen! En dan moest je echt weer met doeken in de weer om een soort tegenwicht te geven.
Ja.
Ja, dat is een heel mooi samenspel. Kijk, als jij precies het zo kan faciliteren dat het sfeerbeheer goed is. Fantastisch woord. Dus de juiste omstandigheden creëren waardoor Anna zich helemaal kan overgeven aan haar bubbel. En af en toe ga je ook uit die cirkel natuurlijk, uit je positieve flow. En dan heb je dus weer even iemand nodig die je erin trekt en zegt, oh ja, dit gaan we doen, of ik ondersteun je, of ik help je. Ja, dat klinkt echt als fantastisch teamwork.
Ja, dat was het ook wel echt, ja, toch? Zeker. En ook met het, zeg maar, uiteindelijk echt, toen die verloskundige er weer was, echt het opvangen van die weeën, heb ik ook met zo'n doek nog achter je gestaan om je buik of om je bekken omhoog te houden en zo. Ja. Dus het was wel echt overal waar ik, daar dacht ik weer, yes, ik kan even wat doen of zo. Dus overal waar ik iets kon doen, was ik wel heel blij mee juist.
Wanne, wat heeft jou dan in de voorbereiding geholpen om die rol zo te pakken? Want je gaat hem wel vlammend aan.
Ja, dat weet ik niet zo heel goed. Ik weet wel dat van die cursus bij jullie, dat ik wel heel erg in heb geprent van, je weet toch niet hoe het gaat. Dus er is geen goed of fout. Dus neem het maar gewoon allemaal zoals het komt. En dat heb ik wel eigenlijk echt de hele tijd bedacht van, oké, nu is dit aan de hand. Nou, dan kan ik dit doen en dan ga ik dat doen, zeg maar. Dus een beetje eigenlijk zo. Dus niet te ver vooruit denken, maar gewoon per ding van, oké, spiegeltje pakken. Nou, dat ging dan even niet goed. Maar,
verkeerde voorbeeld.
Ja, precies. Maar gewoon voor andere dingen, doeken of zo. Dat ik gewoon dan dacht van, nou, dat voel ik ook fijn voor mezelf. Dan heb ik weer een goed afgebakend taakje, wat ik goed kan volbrengen. En dan komt de volgende daarna wel weer, zeg maar.
Maar zat je dan gewoon te freestylen of zat daar een gedachte achter?
Nou, niet echt. Of val ik nu door de mand? Nee. Er zat niet echt een masterplan achter of zo.
Nee, omdat we juist ook niet echt, zeg maar, omdat je inderdaad niet echt weet wat er gaat
gebeuren.
Nee,
precies. En we hebben wel zo'n plan geschreven, toch? Maar is nu voor het eerst dat ik daar weer aan denk.
Ja, daar heeft waarschijnlijk echt niemand naar gekeken.
Nee. En die bevaltas staat ook nog steeds in de kamer, of wat?
Ja. Nee, we zijn aan het opruimen, Meert. Okay. Daar was zo'n troep van de week.
Oké. Hey, en dan wil ik jullie even meenemen naar dat moment dat er 9 centimeter ontsluiting is. En dat die beslissing dan komt van, waar ga je heen? Blijf je thuis of ga je naar het ziekenhuis?
Ja.
Wat hielp jullie bij het maken van die beslissing?
Ik denk dat corona ook wel een rol heeft gespeeld.
Nou ja,
corona.
Toch? Ja, nou ja, is wel zo.
Ja. Nee, dat is wel zo, ja. Want eigenlijk was ik van tevoren, wilde ik alles openlaten. Behalve dat ik dacht, ik wil wel echt in een ziekenhuis bevallen. Omdat ik gewoon die zekerheid wil van alle hulp die er dan gewoon misschien nodig is.
Ja.
En eigenlijk door corona, ja, dachten we gewoon van, oké, dan moeten we echt op alles voorbereid zijn. En alle scenario's open houden.
Ja.
Dus ook dat het dan ook misschien wel thuis zou moeten kunnen. En we waren natuurlijk gewoon al, want ja, de lockdown ging in toen mijn verlof inging, zeg maar.
Dus we hebben al een maand samen gezeten voordat Vie kwam. Dus we waren echt, alles was helemaal zen.
Ja, en dit was gewoon ons wereldje. Ja. Dus de stap naar het ziekenhuis voelde ook ineens nog veel groter dan normaal, denk ik. Als je dan ook al überhaupt gewoon in je bevalbubbel zit, zeg maar.
Ja.
En daardoor hadden we het daar al wel veel meer over gehad. Of er in ieder geval over nagedacht van, nou,
misschien moet het wel, ook een beetje zo, toch?
Kunnen we helemaal niet naar het ziekenhuis.
Behalve als er echt een nood is, zeg maar.
Het verandert per dag, dus we weten het allemaal niet.
Mini-mini-masterclass met dokter Mama. De thuisbevalling is uniek voor het Nederlandse geboortesysteem en inmiddels cultureel erfgoed. En ook altijd goed voer voor meningen en polarisaties, ook in de media.
thuis bevallen zou niet veilig zijn of juist veiliger. En in 2021 zou het zelfs een trend kunnen worden. Kortom, laten we het even hebben over dit vrij unieke fenomeen. Het Nederlands verloskundig systeem heeft altijd al een verschil gekend in de eerste lijnszorg en de tweede lijnszorg. Dat wil zeggen zwangerschappen zonder aanvullend risico die thuis of polyklinisch begeleid mogen worden door de verloskundige. En zwangerschappen waarbij extra medische controles nodig zijn en begeleid worden door een gynaecoloog. Het is een misverstand dat thuisbevallen een gezondheidsrisico vormt en de reden is voor het relatief hoge babysterftecijfer in Nederland. Dat is inmiddels door meerdere onderzoeken weerlegd. Thuisbevallen of polyklinisch bevallen is even veilig voor zowel moeder als kind. Het maakt dus geen verschil of je in je eigen huis wil bevallen of dat je liever een kamer huurt in het ziekenhuis en daar bevalt met je eigen verloskundige. En daarbij, bevallen doe je niet met je verstand, maar met je gevoel. De allerbelangrijkste overweging is dat je bevalt daar waar jij je het veiligst voelt. Een veelgehoorde motivatie om niet thuis te bevallen is dat je bij een kink in de kabel of spoed met een kind dat al half uit je hangt je huis uit moet. Dat is echt een nauwelijks voorkomend scenario. Realiseer je dat je sowieso veelal aan de bevalling begint thuis? Zonder medische indicatie is namelijk iedereen in de eerste fase van de bevalling thuis. Je vertrekt in de regel pas naar het ziekenhuis als de bevalling goed en wel op gang is. Daarnaast heb je je verloskundige bij je die een uitermate goed gekwalificeerde hulpverlener is en die tijdens het geboorteproces continu afwegingen zal maken wat voor de geboorte de meest veilige weg is. Daar wordt zij ook nog eens bij begeleid door protocollen, waardoor behoorlijk wat bevallingen die thuis beginnen toch richting ziekenhuis gaan. In ongeveer de helft van de gevallen ontstaat er een medische reden om de begeleiding over te dragen aan de gynaecoloog.
Die momenten zijn zelden momenten van spoed. Nogmaals, wegens de veilig afgebakende protocollen en continu inschatting van de verloskundige. En als er spoed is, dan komt de hulpverlening er dermate snel op gang dat het weinig verschil maakt of je thuis bent of reeds in het ziekenhuis bent. Voor de uitkomst van de bevalling bedoelen we dan. Misschien niet per se voor je gevoel. De verloskundige kan thuis net zoveel als in het ziekenhuis. Dat betekent dat ze van alles bij zich heeft in haar tassen als ze de bevalling begeleidt. Zo heeft ze de gebruikelijke zaken bij zich zoals de doptoon om de hartslag van de baby te monitoren, een bloeddrukmeter, steriele handschoenen, een katheter, instrumentarium, plaatselijke verdoving en hechtsets. Een verloskundige kan dus thuis hechten, de blaas legen en indien nodig een knip zetten. En daarnaast heeft ze spullen bij zich om in een spoedsituatie de nodige eerste hulp te verlenen, zoals infusen, zuurstof, een beademingsmasker voor zowel de zwangere als de baby en medicatie om de baarmoeder beter te laten samenknijpen in geval van veel bloedverlies. Sinds 2015 is het onderzoek kraakhelder. Thuis is veilig. En toch is deze wetenschap niet bepalend voor de keuze. Dat komt omdat we niet luisteren naar cijfers, maar naar ons gevoel. Dat zag je bijvoorbeeld ook ontstaan toen de eerste coronagolf uitbrak. De ziekenhuizen voelden niet meer veilig. Ze waren het wel, maar het gevoel zei anders en dus zijn er in het voorjaar van 2020 meer thuisbevallingen geweest. Er wordt wel eens beweerd dat een thuisbevalling minder risico's geeft op trauma's. Als je deze podcast al een tijdje luistert, dan weet je dat het niet zo is. Of je de geboorte positief beleeft, heeft te maken met de kwaliteit van de communicatie, mee kunnen beslissen tijdens de geboorte, continu ondersteuning ervaren en het hebben van realistische verwachtingen. En over realistische verwachtingen gesproken, je doet jezelf een groot plezier als je rekening houdt met een eventueel plan B. Wat als we toch naar het ziekenhuis moeten? Wat heb ik dan nodig om mij veilig en gehoord te voelen? Wat kan ik behouden van de sfeer die ik thuis wens? En andersom, wat als de bevalling zo vlot gaat dat we helemaal niet meer toekomen aan de oversteek naar het ziekenhuis? Wat heb ik dan nodig om het thuis, wederom, veilig en gehoord te voelen? Je hebt de vrijheid om te kiezen voor de plek van de geboorte waar jij je het beste voelt. En hou een open mind voor alle andere scenario's, zodat een plan B niet tijdens de geboorte een enorme stempel drukt op je ervaring.
Oh ja, want het klonk inderdaad heel erg on the spot. Oké, je wordt voor een soort voldongen feit gesteld en nu moet je ineens helemaal schakelen naar... Maar dat was dus een scenario wat jullie al eerder een keer door jullie hoofd hadden laten gaan.
Ja, want anders dat ik gewoon, had ik het zo in mijn hoofd van nee, dan wil ik nu naar een ziekenhuis. En doordat we het dan ja, doordat we gewoon daar al over na hadden gedacht. En
als een reëel scenario, zeg ja, maar. Ja.
Al hadden toegelaten van oké, nou wie weet, als het gewoon allemaal heel soepel verloopt, dan blijven we misschien wel thuis, als het goed voelt. Nice.
Ja. En het voelde goed, het verliep soepel, de verloskundige gaf het laatste zetje. En dan inderdaad die coronabubbel waar je in zit, waarin zeker in die eerste lockdown vooral binnenbleven.
Ja.
Ja. Dan valt alles wel op zijn plek.
Ja.
En dan komt ook dat moment dat inderdaad binnen afzienbare tijd die eerste persweeën komen. Wat wel nog best wel wat geduld en sterker nog hard werken vraagt. Al duurt het een tijdje voordat je erachter komt. Maar dat komt ook omdat er gewoon nog een hele lekkere goede vibe is. Even tussendoor. Het spiegeltje wat naar de kant geschoven werd. Is er nog een ander spiegeltje langsgekomen of niet?
Nee.
Nee.
Het is ook een beetje langs me heen gegaan hoor. Ik dacht echt, wat is er nou weer voor gedoe ineens met een spiegeltje, weet ik veel.
Zit maar niet goed.
Ja.
Ja, en ik dacht dat ik heel rustig en oplettend was, maar ik snapte op dat moment dus niet waar die spiegel eigenlijk voor bedoeld was. Want ik kwam dus echt met het kleinste spiegeltje ooit terug. En toen was het zo van, ja oké, laat maar, het gaat wel goed.
Ja. Gewoon even doorzetten. Dan maar wat acrobatische houdingen en overal aan gaan hangen.
Ja.
Want hoe ging dat met al die houdingen?
Ook een beetje een rare roes, maar ja, echt gewoon wat goed voelde of zo.
Ja.
Niet over nadenkend en dan gewoon, oké, hier heb ik een stang van een kledingrek. Geen idee of het dit houdt, maar ik ga er maar heel erg aan hangen.
Die baarstoel heb je nog op gezeten en eigenlijk van alles echt.
Ja.
Want was dat dan iets wat uit jezelf kwam, dat je na het heel erg voelde, ik wil van houding veranderen? Of was het ook iets...
Nee, ik denk wel dat dat ook heeft meegeholpen dat we bij de cursus wat verschillende opties gewoon hadden gezien. Dus dat ik dat ergens in mijn achterhoofd had van, oh ja, je kan van houding veranderen. En
het is niet altijd zoals in de film op een bed, zeg maar. Ja,
ja.
Ja. Ja.
Want dat is inderdaad, ik vind het nog steeds heel knap als je het dan voor elkaar krijgt. Omdat we hebben altijd al die liggende houdingen gezien. En dat is dan toch, nou ja, gemiddeld een 30 jaar een beeldvorming wat op je netvlies staat. Dus dat is dan, ja, toch als je moet visualiseren, hoe ga ik bevallen? Zien de meeste vrouwen dat?
Ja.
Ja. Mm-hmm. Dus dat is bijna, zou je er 30 jaar tegenover willen stellen om dat terug te werken aan, je kan ook in andere houdingen hangen en bevallen. Dus dat vind ik namelijk wel heel knap dat je dat dan samen toch zo voor elkaar hebt gekregen.
Ja, het was wel op een gegeven moment zelfs, want ik ging ook best wel een tijdje heel lekker gewoon in bed liggend, gewoon in die houding. Maar toen zei die verloskundige ook gewoon echt zo, oh, ga je gewoon helemaal een soort klassiek zo bevallen of zo. En toen dacht ik ook weer zo, Oh nee, ik kan ook iets anders gaan doen. Ik ga er weer uit. Ik ga nog even wat anders proberen.
Maar er kwam even een ik vind hier wat van langs, of niet?
Ja.
En had je er eentje waarvan je dacht, ja, deze vind ik echt het allerfijnst? Of was het echt gewoon maar een beetje zoeken en kijken?
Ja, dat wisselde echt.
En je hebt het meest aan het kledingrek gehangen wel.
Ja.
Met mij erachter. Dat was wel...
Ja, ja.
Met steun in de heupen.
Ja, nee,
dat, die tegendruk was vooral op die baarkruk, dat ik dat echt zo heb geduwd. En in dat rek heb je echt zo gehangen. Een beetje meer naar achter.
Ja, maar dan bijna inderdaad zittend.
Zeg ja,
maar, precies. Maar dan dus tegen jou, dan hield jij mij in die zittende...
Ja, precies. Maar niet per se op je rug. Ja.
Bizar, hè? Ik bedoel, in die laatste weken van je zwangerschap kan je meestal niet eens meer je omdraaien in bed. Zo log voel je je. En nu kan je bijna half squattend, zittend, hangend ergens aan een baby ter wereld brengen.
Ja, inderdaad. En ook in en uit bad. Dat je zo, oh ja, hoe deed
klopt,
ik dat?
Klopt. En dan werd ze uiteindelijk geboren op de baarkruk. En dan komt er die weldadige rust en sereniteit die neerdaalt. En dat je zegt, alles gaat een beetje in een soort vertraging. Ik weet niet hoe lang het allemaal duurt. Waren het niet dat je nog wel gehecht moest worden? Maar ook dat lijkt de rust niet echt te verstoren. Kan je vertellen hoe dat voor je was?
Ja, het was echt gewoon een soort, echt heel erg Stony Maloney was ik gewoon. Ik was echt
Lowlands dag 3, zeg maar.
Nee, maar wel echt, weet je. We hebben ook echt foto's van het moment dat Wanne de navelstreng doorknipt. En dat echt mijn ogen zijn gewoon schoteltjes. Dat is echt... Echt bizar. Maar dat dacht ik ook, van dat ik dat wilde vasthouden of zo. Van dat gelukzalige gevoel. Dus eerst dacht ik lag zo in bed. En toen had ik haar op me. En toen Moest eerst natuurlijk nog de placenta ook nog daaruit en zo. En toen dacht ik gewoon ook, ja, oké, ze zeggen maar wat ik moet doen. Ik concentreer me gewoon helemaal alleen maar op haar. En toen dacht ik ook van, oh ja, oké, als ze straks dan moeten hechten. Want ik geloof dat ze dat wel al zei of zo, dat ze dat moest doen. Toen dacht ik, oké, nou ja, doe maar gewoon ook snel, zo snel mogelijk. Dan is het daarna gewoon klaar. En toen had ik ook bedacht van, dan wil ik haar ook op mij laten liggen. Zodat ik me ook gewoon dan nog steeds helemaal op haar kan focussen. En dan maakt het me echt helemaal niks uit wat ze dan daar verder allemaal doen.
Nee.
Maar toen moest ik verliggen in bed. En dus toen had heel even, zogenaamd, haar via jou gegeven.
Oh ja.
En toen was dat beeld gewoon ineens nog veel beter eigenlijk dan dat ik haar op mijn borst had.
Oh.
Dus toen had jij zo heel onhandig zo je shirt
omhoog gedaan,
over je hoofd heen getrokken, zodat ze huid op huid op jou lag.
Oh.
En toen heb ik daar gewoon, mijn ogen daar niet meer van afgetrokken. Gewoon dat ik dacht, nou, ik blijf gewoon hier naar kijken en dan doen ze maar wat ze moeten doen.
Dan is echt alles goed. Geen angst meer en alleen maar oxytocine flow en verliefdheid.
Ja, en volgens mij, ze hebben het ook gewoon verdoofd. En,
ja, ze hebben het wel verdoofd. En toen gelijk gehecht.
Ja.
Een brug tussen de ouders en de medische wereld, die gebouwd is op 4 pijlers.
Hoe symbolisch wil je het hebben? Wat het beloop betreft is dit een bevalling volgens het boekje. Want het verloopt zonder problemen en er zijn niet echt grote hobbels. En dan is het verleidelijk om te denken dat jullie daarom zo positief terugkijken op het hele verhaal. Maar toch kan ook een bevalling die volgens het boekje verloopt heel veel stress en angst met zich meenemen. Dat is super persoonlijk en situatieafhankelijk.
Mm-hmm.
Wat uit jullie verhaal nou zo heel mooi spreekt, is dat jullie er heel positief op terugkijken, omdat jij, Anna, vertrouwen hebt en je heel zeker voelt over je lijf en de support om je heen. En je beschrijft controle en je voelt je on top of your game. En de steun die je ervaart van Wanne, die echt super betrokken is en op alle vlakken kan meedenken, iedere stap die er wordt gezet met opties kan komen en snapt wat er gebeurt.
Bijna altijd.
Kleine dingetjes. Maar dat is misschien voor de volgende keer van de puntjes op de i.
Alles op zijn tijd.
Maar dus ook die verloskundigen, en dat zeg jij zelf ook, Wanne, die heel erg steunend aanwezig is.
Ja, en streng als het moest ook. Want dat had je ook wel af en toe echt nodig.
Ja, ja.
Een beetje, op zijn Amsterdam gezegd, peper in de reet, zeg maar. Een beetje.
Ja, precies. Dus op het laatst geeft ze een soort ultimatum en ook een soort pep talk, waardoor je helemaal vol energie er tegenaan gaat en eindelijk eigenlijk ook snapt waar je naartoe moet. Hoeft zij verder eigenlijk heel weinig te sturen of in te grijpen en kan puur haar aanwezigheid en haar coaching en het vertrouwen dat ze uitstraalt echt een groot verschil maken in jullie beleving. En nou stond er recent in Trouw een stuk van de eerste onlangs aangestelde hoogleraar verloskunde. Zij heet Anke de Jonge. En zij noemt dat die taak watchful attendance. En dat die continuïteit van zorg zo bepalend kan zijn, daar is gelukkig steeds meer en meer aandacht voor. Nou, daarnaast helpt het dat jullie realistische verwachtingen hadden van tevoren door de uitgebreide voorbereiding die jullie samen hebben doorlopen. En jullie konden meebeslissen over het al dan niet naar het ziekenhuis gaan. Ja, daar zat een groot gevoel van regie bij.
Van keuze, ja, precies. Ja,
ja. Ja. Dus echt uit jullie hele verhaal straalt vertrouwen en kracht en liefde en een hele hoop humor. Want ik zeg al, ik heb regelmatig echt hardop gelachen tijdens het luisteren naar jullie verhaal.
Later lachen we erom.
We hebben ook steeds bedacht dat we door niet naar het ziekenhuis te zijn gegaan, geld hebben uitgespaard. En dat hebben we ook al 38 keer uitgegeven aan etentjes en dingen en zo. Ze hebben steeds van, ah ja, dit is toch van de bevalling. Oh ja, dit is toch van de bevalling.
Nou, ik kreeg na mijn bevalling een peperdure rekening van het ambulanceritje van het ene ziekenhuis naar het andere. Dat eventjes niet onder de onder die
zat, ja.
Oh, nou, dan kunnen we die er nog mee optellen.
Ja. Alles is dicht, schat.
Oh, ja.
Straks, later, als jullie groot zijn. Ik vraag me wel af, welke van die klappers doet het nou het best op feesten en partijen?
Jullie hebben geen feest en partijen meer. Nee, dat is natuurlijk dat allereerst.
Maar we komen eigenlijk het vaakst op van, je moet me niks vragen. Die komt wel vaak terug als we het hierover hebben met vrienden.
Ja, maar ook wel dat spiegeltje. Ja. Dat is gewoon, dat is natuurlijk wel gewoon echt top. Dat je dan met zo'n klein spiegeltje aankomt zetten. Gewoon helemaal geen besef waar dat voor nodig is.
Nee,
was.
Precies.
Ja, nog heel even wel het beeld. Dat vind ik toch ook nog wel heel chill. Dat we daarna gewoon, dat we gewoon met z'n drieën in bed lagen met falafel. En jij met whisky, ik een cola. Ja. En Fie met moedermelk. Ja. Dat vind ik ook wel gewoon, dat vat ook wel gewoon de
exemplarisch.
Hele,
ja,
echt de jam. Hele bevalling samen eigenlijk.
Ja, en oh ja, we hebben nog die assistenten ook nog vanaf het begin gevraagd om foto's te nemen.
Nou, dat heb ik gevraagd. Ja. Dat vond ik juist ook nog heel tof voor mezelf. Dat ik dus ja, al bijna ging, dat het echt bijna ging gebeuren. En dat ik dacht, zij staat hier niks te doen. Er liggen hier allemaal telefoons. Kan je even foto's maken? En daar ben ik heel blij mee.
Ja, dat is wel echt top.
En hebben jullie dan ook nog een foto van jullie falafel etend in bed? Want daar kan ik inderdaad mental picture meteen van maken.
Ja, die
ja
we zeker.
Ja.
Ja. Ja.
Oh. Ah,
ja,
jongens.
Dat is echt, was een topbeeld. Ja.
Ja.
Heerlijk. Ik heb echt een topavond gehad met deze podcast. Wat een lekkere flow, oxytocine-wise, maar ook heerlijk gelachen. Dank jullie wel.
Ja, het was leuk om erover te praten.
Als er een verhaal is waar je helemaal uit kan halen dat je mindset zo'n groot onderdeel van de geboorte kan zijn, dan is het dit verhaal. En door dat goed te horen, zal dat ook bijdragen aan jouw onderbewuste mindset. En luister je nou samen, dan is dit je kans om er nog even lekker samen over door te flowen, waardoor het onderbewuste nog rijker gevoed wordt. Dus blijf luisteren, luister samen, praat erover, nodig anderen uit om te luisteren, deel de podcast op je social, zodat we lekker gaan flowen. Mocht je nog een beter beeld willen krijgen van onze online cursussen, je kan de eerste les altijd gratis aanvragen. Check daarvoor de show notes. Dank jullie wel weer voor het luisteren en laat vooral weten wat je ervan vond.